En vanavond komen wij terecht in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, waar laconiek boven staat verschillende vermaningen. Hebreeën hoofdstuk 13, en ik lees vanaf vers 1, vanwege het verband. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen en offeranden des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, omdat het te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb hier in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet aan uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. En dat is dan het besluit van de brief. En feitelijk ook, in zekere zin, wat wij zouden noemen, de praktische toepassing van de brief. Niet dat het voorgaande niet praktisch zou zijn, integendeel. Maar het gaat erom dat in dit laatste hoofdstuk feitelijk deze dingen weer gewoon op een betrekkelijk aards niveau worden toegepast en worden vertaald naar algemene richtlijnen, of zoals er staat, verschillende vermaningen, die dan meegegeven worden. Maar daarvan zegt de apostel dan toch, ik heb u in het kort geschreven, dat is vers 22. Ik persoonlijk heb altijd de neiging om te zeggen dat dit 13e hoofdstuk van de brief er inderdaad een beetje bij hangt. Niet alleen omdat het nummer 13 is, hoewel dat een zeer goed argument zou zijn, denk ik wel eens. Maar u weet dat ik nog wel eens bezwaar maak tegen bepaalde hoofdstukindelingen. In elk geval, het voorgaande van wat wij dan deze brief noemen, tot en met hoofdstuk 12, is inderdaad nauwelijks als brief aan te merken. Het zou moeten zijn naar aanleiding van de uitspraken aan het eind van hoofdstuk 5 wellicht, of begin van hoofdstuk 6. Of misschien ook dat gedeelte aan het eind van hoofdstuk 10, waar blijkt dat de apostel de mensen aan wie hij schrijft blijkbaar kent. Maar voor de rest vinden we dat in de eerste 12 hoofdstukken van dit Bijbelboek niet terug. Ik ben ook geneigd om het niet zozeer als een brief te zien, maar als een Bijbelboek waarin wij een uiteenzetting vinden met betrekking tot de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. En hoe aan de ene kant geïllustreerd wordt hoe het Oude Verbond een afspiegeling is van het Nieuwe, En hoe wij dan dus aan de andere kant inderdaad niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Dat is een heel praktische aangelegenheid. En op deze uiteindelijk zeer praktische dingen komt de apostel dan terug in het laatste hoofdstuk. Ik ben altijd geneigd te denken dat hoofdstuk 13 het inlegvel was bij de brochure die verzonden werd. Maar vooruit, hè. Dat begrijpt u toch ongeveer. Wat toelichtingen die weliswaar iets toevoegen aan de inhoud van het Bijbelboek als zodanig, maar die je aan de andere kant wellicht ook zou kunnen missen, omdat de uiteenzetting van die 12 hoofdstukken in zichzelf nogal compleet is. Hoe dat ook zij, in het laatste gedeelte van dit Bijbelboek, zeg ik dan maar weer gewoon, in hoofdstuk 13 komt de apostel terecht bij uitdrukkingen die hij ook elders gebruikt, al was het maar in de korte zinnen waarmee het hoofdstuk begint. Het zal de aanleiding geweest zijn tot opschrift, verschillende vermaningen. U weet wel dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Gedenk der gevangenen. Gedenk degenen die kwalijk gehandeld worden. Enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat die lijst nooit compleet is. Ik ben ook geneigd te denken dat als er staat, want ik heb u in het kort geschreven, in vers 22, dat een uitspraak is niet zozeer over de eerste 12 hoofdstukken. Want je kan moeilijk zeggen dat het een korte brief is. Gewoonlijk zijn de brieven van Paulus veel korter, behalve dan die aan de Korintiërs, die zijn lang. Maar er is ook een niet zo fraaie reden voor waarom dat zo is. Dus laten we het daar dan toch maar niet over hebben. Maar voor een brief met een dergelijke positieve inhoud is die flink lang. Is dan inderdaad een lange brief. En ik ben van mening dat ook inhoudelijk de brief lang is. Dat wil zeggen, hij vertelt er erg veel in. Dat is niet altijd zo, want nemen wij de Korinthebrieven, die zijn wel lang, maar de inhoud ervan is niet zoveel. De brief is gewoon langdradig. De eerste Korinthebrief, tweede Korinthebrief zijn gewoon langdradige brieven, omdat de apostel op allerlei kleine, betrekkelijk onbenullige details ingaat, terwille van de tamelijk onbenullige Korintiërs, zuster, ja sorry, voor de uitdrukking, één keer dan even. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar deze Hebreeënbrief, die is in de eerste plaats 12 hoofdstukken lang. 13e hoofdstuk laat ik even buiten beschouwing. Maar het is in ieder geval 12 hoofdstukken lang. Maar elk vers is zwanger, zegt men dan, van wat de apostel meedeelt. Ik bedoel, je kunt ook heel gemakkelijk in die brief de weg kwijtraken, omdat hij inderdaad zoveel belangrijke details meedeelt. Details niet zozeer wat de praktische toepassing betreft, zoals in Korinthe, maar details wat betreft de leerstellige achtergrond van wat hij uiteenzet. Ik acht het dan ook voor mijn gevoel, maar dat hoeft u geen boodschap aan te hebben. Maar voor mijn gevoel is het de mooiste, de belangrijkste Bijbelboek van heel het Nieuwe Testament, eigenlijk. Omdat je daar alles in terugvindt en het ons leidt door heel de Bijbel heen. En met name ook door het Oude Testament heen, uiteraard. Maar dat even terzijde, maar je kunt moeilijk zeggen van de apostel heeft een korte brief geschreven. Dat was het niet. Ik denk dus inderdaad dat de uitspraak van vers 22, want ik heb u in het kort geschreven, dat een uitspraak is, niet over de eerste 12 hoofdstukken, maar uitsluitend over het 13e hoofdstuk. Ik denk echt dat het 13e hoofdstuk apart stond van de voorgaande 12 hoofdstukken. Het heeft ook een heel ander karakter. Niettemin gaat het, wat mij betreft, door voor het begeleidend schrijven, want dat bedoelde ik met inlegvel, het begeleidend schrijven bij het Bijbelboek als zodanig. Daarmee komen wij terecht bij de discussie die meestal bij de inleiding tot dit Bijbelboek besproken wordt. Namelijk, aan wie is deze brief geschreven? Aan Hebreeën? Oh, dan is hij niet voor ons, want wij zijn geen Hebreeën. Dan zeg ik altijd, punt 1, waar staat nou dat hij aan Hebreeën geschreven is? Want dat staat gewoon helemaal, maar dan ook absoluut nergens. En in de tweede plaats, wie zegt dat wij geen Hebreeën zijn? Kun je dat bewijzen? Je kunt niet eens bewijzen wat je wel bent, laat staan dat je kunt bewijzen wat je niet bent. Dus logisch is dat al onmogelijk. Bewijzen wat je niet bent. Bewijzen wat er niet is, dat is een onmogelijkheid. Dat is per definitie namelijk onmogelijk. Dus in strijd met de logica. Maar je weet het namelijk niet en speelt ook geen rol van enige betekenis. Bovendien, daar gaat de brief ook niet over. En het is ook niet eigenlijk een brief. Als we zeggen het is een brief, dan is dat naar aanleiding van hoofdstuk 13. Want voor de rest is niet te merken dat het een brief is. En als we vaststellen dat de apostel in hoofdstuk 5 en 6, dan wel in hoofdstuk 10, kennelijk toch weet aan wie hij schrijft, dan kun je ook vaststellen, hij weet wie zijn publiek is. Hij kent zijn publiek, maar daarmee wordt het nog niet een brief, uiteraard. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Ik beschouw het ook niet als een brief. Ik beschouw het inderdaad als een uiteenzetting met betrekking tot een bepaald Bijbels onderwerp. En een van de meest essentiële Bijbelse onderwerpen trouwens ook. Maar het krijgt pas het karakter van een brief in hoofdstuk 13. Bovendien, aan wie de brief geschreven is, of dan een brief zou zijn, speelt zelfs helemaal geen enkele rol, omdat hij zich nergens rechtstreeks tot een heel specifiek publiek richt. Dat doet hij niet natuurlijk, hij schrijft, dus het is voor iemand bestemd en tot een zekere hoogte gericht tot de lezers, wie het maar zijn mogen, maar hij heeft niet een speciaal publiek of een speciaal geadresseerde voor ogen. Dus het idee van hij is aan ons geschreven en is voor ons, of hij is niet aan ons geschreven, dus we hebben er geen boodschap aan, dat is iets wat helemaal niet ter sprake komt, integendeel. En de inhoud van de brief wordt er ook niet anders van. Staat of valt helemaal niet bij de geadresseerden. Nou goed, daar laat ik er maar bij, want ik denk dat het tamelijk ver buiten ons onderwerp valt. Wat niet buiten ons onderwerp valt, is natuurlijk dat ook deze verschillende vermaningen, ik noem ze dan maar zo, hier in hoofdstuk 13, dat deze verschillende vermaningen niet op zichzelf staan. Dat blijkt ook wel, want de gedachte is namelijk dat deze dingen die hier ongetwijfeld aanbevolen worden, in deze zinnen, wel degelijk tot stand zouden komen door de werking van Christus in ons. Dat wil zeggen, door het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond in ons. En daarna hebben we nog een heleboel andere uitdrukkingen daarvoor. Het werk van de geest in ons, het werk van de genade, de kracht der genade in ons. Want die kracht van die genade God zou immers in onze zwakheid volbracht worden. Dat staat er in die langdradige tweede Korinthebrief natuurlijk. Hè? Mijn genade is u genoeg, daar heb je genoeg aan, want mijn kracht, dat is dus die genade, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hoofdstuk 12 eindigde immers uitdrukkelijk met erop te wijzen dat we zouden toezien dat niemand verachteren van de genade Gods en dat wij de genade zouden vasthouden. Dat was dat laat ons, waar we het vorige keer over hadden. Laat ons de genade vasthouden, respectievelijk vers 15 en vers 28 van het voorgaande hoofdstuk. Daar zouden we uit leven en die kracht der genade, die kracht van dit nieuwe verbond waarover heel dit Bijbelboek spreekt, die kracht zou in ons inderdaad tot uitdrukking komen en dat wordt ook inderdaad in hoofdstuk 13 uiteindelijk nog gezegd. In elk geval, in vers 9, daar kom ik uiteraard nog op, maar het wordt feitelijk ook gezegd in het slot van deze brief, want daarin wordt eigenlijk de hele strekking, de hele inhoud van de brief samengevat, namelijk vanaf vers 20, waarin immers gesproken wordt over de grote herder der schapen. Wij zijn gewend aan de uitdrukking de grote priester, dan wel de grote hoge priester of gewoon de hoge priester in de voorgaande hoofdstukken. In vers 20 echter wordt het woord priester vervangen door herder. Hetgeen bevestigt wat ik altijd al zeg. Overal waarover de herder gesproken wordt of over Christus als de herder, gaat het feitelijk om zijn hogepriesterlijke functie. Hoewel de term hogepriester dan toch niet in een ander Bijbelboek in dat verband voorkomt. Maar dat begrip herder uiteraard wel. Hij is immers het hoofd van de kudde. En dus de eersteling van de kudde en daarmee binnen het volk. En dus de hogepriester. De God des vredes, let op dat vrede, vers 20 dus, hè, dat vrede ook al kenmerkend is voor het nieuwe verbond. Nieuwe verbond is immers het verbond des vredes, of beter nog, het eeuwige verbond des vredes, want dat is de volle uitdrukking. En de term nieuwe verbond wordt eigenlijk alleen gebruikt om het te onderscheiden van het oude verbond dat der wet. Wij leven namelijk niet onder de wet. En elke keer als de term nieuwe verbond gebruikt wordt, wordt daarmee gezegd dat we niet onder de wet leven. Het is een nieuw verbond ter vervanging van het oude, zoals Jeremia 31 dat zei. Maar kenmerkend voor het nieuwe verbond is dat het is een verbond des vredes en dat het is een verbond der genade en dat het bovendien altijd blijft. Het is een eeuwig verbond. De God des vredes, die de hoge priester van dat nieuwe verbond, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, dat is ook een andere term voor het nieuwe verbond. Testament is immers verbond, dus in de grondtekst altijd hetzelfde woord. En hier heet het dus het eeuwige verbond. En dat is de term die in het Oude Testament daar uitgebreid voor gebruikt wordt. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments. U herinnert zich de woorden van de Heer Jezus ter gelegenheid van wat wij populair noemen de instelling van het heilige avondmaal. Dat hij zei, dit is het bloed des nieuwen testaments. Wel, hier staat dezelfde uitdrukking. staat alleen in het Nieuwe Testament, maar staat het Eeuwige Testament. Maar dat is uiteraard precies hetzelfde. En wat er in Matthäus, Marcus, Lucas niet bij staat, zelfs niet in 1 Korinthe, heb ik al op schriftplaatsen weer gehad, staat er hier wel bij. Namelijk, het gaat over die God die de Heer Jezus Christus, namelijk de hoge priester, dan wel de grote herder van het Nieuwe Verbond, heeft opgewekt uit de doden, staat er, uit de doden heeft wedergebracht. Daarvan staat dat hij dat gedaan heeft door het bloed des Eeuwige Testaments. Dan wel door het bloed des Nieuwe Testaments. Mocht daar twijfel nog over bestaan, dan vinden we het nog een keer vermeld dat dat bloed van het Nieuwe Verbond inderdaad eeuwig leven voorstelt en niet vergankelijk leven. En dus dat dat bloed des Nieuwe Testaments niet de uitdrukking is van het lijden of van de dood van de Heer Jezus, maar integendeel van zijn opstanding. We zijn niet geneigd dit vers in de discussie over het onderwerp te betrekken, maar niettemin zouden we dat doen, want het is wel heel sterker. God heeft namelijk de grote herder der schapen door het bloed van het Nieuwe Verbond uit de dood wedergebracht. En dat is dan dus uiteraard datzelfde bloed als uit hoofdstuk 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, staat het woord eeuwig ook, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En vervolgens zeg ik dan, het is natuurlijk ook datzelfde bloed als uit 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, de levende, de opgewekte, reinigt ons van elke zonde, van alle zonden wat er maar staat. Terug dan naar Hebreeën 13 vers 20. Het gaat namelijk om onze Heere Jezus Christus, zoals de uitdrukking luidt aan het eind van vers 20. Maar er staat die God die de Heere Jezus Christus door dat bloed van het Nieuwe Verbond uit de dood heeft opgewekt. Die God, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door diezelfde Jezus Christus die hij uit de doden heeft opgewekt. Zodat in een wat ingewikkelde en zeer lange zin gezegd wordt dat wij volmaakt zouden worden in alle goed werk door God zelf en door of via de Heer Jezus Christus. Via namelijk deze hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat is het thema dat we de hele Hebreeënbrief door zijn tegengekomen. Namelijk, wij zouden als kinderen Gods ons ter beschikking stellen van de hoge priester van dat Nieuwe Verbond, opdat God door die hoge priester van het Nieuwe Verbond in ons zou werken, en andersom opdat wij door die hoge priester van het Nieuwe Verbond God zouden dienen. En hier wordt het heel in het kort, maar dan wordt het een ingewikkelde zin dus, maar hier wordt het heel in het kort samengevat. God zou ons volmaken in alle goed werk, opdat wij Gods wil zouden doen, en hij zou in ons werken hetgeen voor hem wel behagelijk is, en hij zou dat doen door Jezus Christus. Men kan alleen God dienen door Jezus Christus. Men kan ook alleen de wil Gods kennen door Jezus Christus. Want de hele gedachte is dat deze hoge priester van het Nieuwe Verbond de middelaar is tussen God en de mensen. Dat is de term uit de brief aan Timotheus. Is één God, is ook maar één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens Jezus Christus. En daar gaat het om. Hij is die middelaar. Dat is de functie die hij inneemt. Ik heb het natuurlijk vaker gezegd, maar ik kan nooit nalaten te herhalen. De hoge priester is niet degene door wie wij behouden worden of behouden geworden zijn. De hoge priester is slechts de hoge priester van degene die al behouden zijn. En hij is dus hoge priester niet opdat wij daardoor behouden zouden worden, maar opdat wij daardoor behouden zouden leven. Hij is niet de hoge priester van de wereld of van de zonde, hij is de hoge priester van ons. Kinderen Gods, hij is de hoge priester van zijn volk. Onze communicatie, in de breedste betekenis van het woord, onze communicatie met God verloopt via de Heer Jezus Christus. En ik zeg het iets aarzelend vervolgens, maar ik heb het idee dat onze communicatie onderling, tussen u en mij zal ik maar zeggen, eigenlijk, dat die ook gewoon loopt via diezelfde hoge priester van het Nieuwe Verbond. Daarom heet onze nadering tot hem onze onderlinge bijeenkomst. Wij komen daar bijeen. Wij komen tot Christus, maar daar ontmoeten we elkaar. En dus onze communicatie met elkaar loopt inderdaad ook via hem. Dat is net als in ons lichaam. De communicatie tussen onze lichaamsdelen verloopt via het hoofd. Alleen soms is die communicatie zo vanzelfsprekend dat wij spreken over reflexen, zal ik maar zeggen. Dan gaat het rechtstreeks, gaat het even buiten het hoofd om, omdat de gebruikelijke procedure bekend is. Dat heb je toch, hè? Als je dreigt te vallen, dan neem je meteen maatregelen. Dat gaat zo razendsnel. Dat zijn reflexen die wij voor een belangrijk deel althans hebben aangeleerd. Maar we spreken over reflexen wanneer verondersteld wordt dat de communicatie in het lichaam inderdaad rechtstreeks gaat en even niet via het hoofd. Het hoeft niet meer bij gedacht te worden. Dat is het verhaal. Maar dan is het gewoonte geworden. Maar het doet niks af van het feit dat normaal gesproken van oorsprong inderdaad alle coördinatie gebeurt vanuit het hoofd, dat is wat het is. En in de gemeente wordt dat ook geacht zo te zijn. En dat is inderdaad de functie van het hoofd. Maar ja, volgende zin is dus, en het hoofd van het lichaam is dezelfde als de hoge priester van het volk. Nog een ander verhaal is, ja, waar ik nou over sprak, dat schijnt niet met het bloed te maken te hebben, maar met zenuwgestel, vooruit me weer. Maar en nog een ander verhaal, maar dat is ook een hele mooie, is dat het bloed wordt beschouwd als een orgaan, omdat het zich zo gedraagt, niet tenminste een vloeibaar orgaan. En het is vloeibaar omdat het, of opdat, want dat kan je zo kun je het ook zeggen, opdat het inderdaad verbinding zou leggen tussen alle leden van het lichaam. Het bloed vloeit namelijk door heel het lichaam en niet alleen door de aderen, dat zijn de hoofdwegen, zeg ik altijd. Maar het vloeit inderdaad door heel het lichaam. Het verzorgt het transport en dus de communicatie, want dat is wat het is. Verzorgt het transport en dus de communicatie in het lichaam. En zo is het met het bloed van Christus, het leven van Christus. Het verzorgt de communicatie in heel het lichaam. Zo zit dat. En als wij verbonden zijn, actief bedoel ik, praktisch verbonden zijn met de Heer Jezus Christus, betekent het dat we daardoor ook met elkaar verbonden zijn. Zo zit het. En dan heb ik het nog niet eens over de voedende werking van het bloed. Want het voert stof aan door heel het lichaam. En ook de reinigende werking van het bloed, want het voert ook stoffen af uit heel het lichaam. Zo is het toch. En dus bloed heeft een reinigende werking. Het is niks geks als de Bijbel zegt dat bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat is wat bloed zou doen. En als er gezegd wordt dat wij gevoed worden door Christus, door de brood des levens, we hadden toch het avondmaal meteen klaar moeten zetten, mevrouw. Maar als wij gevoed worden, is ook niks bijzonders. Dat is wat het bloed ook inderdaad doet. Bovendien, de wijn als uitbeelding van het bloed staat inderdaad op de tafel als onderdeel van de maaltijd. Het brengt leven. En het voert af wat afgevoerd moet worden. Als alles goed gaat, doet het bloed dat. En het bloed van Christus doet dat inderdaad. We worden slechts verondersteld deze gemeenschap in stand te houden, ook praktisch, ons daarvoor open te stellen. Dat is het idee. Dat beeld gaat natuurlijk niet meer op in verband met een gewoon lichaam. Maar er wordt wel tot ons gezegd, laat ons deze dingen vasthouden. Hoeveel keer 14 maal zei je? Goed. Maar de gedachte is inderdaad dat God een werk in ons zou doen, maar hij doet dat via de levende Christus. Want dat staat hier in vers 20 en 21. Tegelijkertijd wordt ook eigenlijk gezegd dat zoals God Jezus uit de dood heeft opgewekt en levend gemaakt, zo maakt hij ons levend nu. En ik praat er niet eens over opstanding als zodanig, ik praat over actief leven. Hij maakt ons levend voor hem. Hij doet ons actief leven. Dat is wat inderdaad in de voorgaande hoofdstuk en zelfs in dit hoofdstuk ook daadwerkelijk besproken wordt, maar in de Romeinenbrief staat dat gewoon zo. Hoe zal hij, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook niet uw sterfelijke lichamen levend maken met hem? En dat gaat helemaal niet over de opstanding in de toekomst of zo, maar dat gaat over de tegenwoordige situatie. Dat is Romeinen 6. Verder staat er, die God, vers 21, die volmaken u in alle goed werk. En om even terzijde, waardoor zouden wij volmaakt worden in alle goed werk? Het is waar hoor, daar gaat het niet om. Maar waardoor worden wij volmaakt in alle goed werk? Dat is 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is theopneustos, daar kun je dus de geest nog in lezen. is van God ingeblazen. Ik zou gewoon vertaald hebben met is van God geïnspireerd. Dat lijkt me de beste vertaling. Want het woord geest staat erin, spirit. Hè? Maar goed, al de schrift is van God geïnspireerd. Al de schrift is nuttig tot lering, onderwijzing, wat er maar wezen mag. Of stel ik de synoniemen. Al de schrift is nuttig tot lering in de rechtvaardigheid. Of als ik er een mooie zin van maak, verkort. Al de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid houdt in dit verband, maar in veel andere verbanden net zo goed, houdt gewoon in dat waar de Heer Jezus de straf op de zonden ooit gedragen heeft, heeft het recht dus zijn loop gehad en op die grond leven wij dus niet meer onder de wet. Dat is het idee van hij heeft de wet vervuld. De term is redelijk bekend, maar de betekenis ervan helaas niet. Als er staat dat hij de wet vervuld heeft, betekent het niet dat hij netjes gedaan heeft wat de wet voorschreef, maar wil zeggen dat hij de straf der zonde gedragen heeft, want de wet veroordeelt de mens, de zondaar namelijk, tot de dood. Dat is het idee. Dat is Romeinen 8 waar het staat, het eerste deel van Romeinen 8. En de rechtvaardigheid houdt dus inderdaad in dat wij niet leven onder de wet, maar inderdaad onder de genade. En daarin worden wij onderwezen, door de schriften. Trouwens, Romeinen 6 zegt het ook. Daar staat die uitspraak, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken, dus, hè, nu ook. En dan staat er volgens, dus zouden wij onze leden, onze lichamen, dan wel onze lichaamsdelen, stellen tot gereedschap, wapenen, der gerechtigheid. Wij zouden namelijk de gerechtigheid dienen. Termen staan er allemaal, hoor, in Romeinen 6. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Maar in die gerechtigheid zouden we onderwezen worden eerst door al de schrift, door heel de schrift. En het doel daarvan is, vers 17 van 2 Timotheus 3, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daar heb je die volmaaktheid met betrekking tot goede werken. En dat is dus dezelfde gedachte feitelijk als in Hebreeën 13, vers 21. De God des vredes, die God van het nieuwe verband, vanwege dat bloed des Nieuwe Testaments, die volmaken u in alle goed werk. Door Jezus Christus. Maar 2 Timotheus 3 vers 16 zegt dat het zou gebeuren door de schrift. Heb je dat? Zodat je daarna op heel wat vragen een antwoord kunt geven. Bijvoorbeeld, waarover spreekt de schrift? Over Jezus Christus. Toch? En daarmee is ook verklaard dat Jezus Christus het woord Gods is. Wij zouden namelijk door het woord Gods volmaakt toegerust worden tot alle goed werk. Hier staat in 2 Timotheus 3 door de schrift. In Hebreeën 13 staat door Jezus Christus. Maar in beide gevallen staat dat de oorzaak, oorsprong daarvan ligt bij God. Want heel de schrift is het middel waardoor wij volmaaktelijk worden toegerust tot alle goed werk. Maar heel de schrift is van God geïnspireerd, begeesterd. En in Hebreeën 13 staat dat God Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt door het bloed des nieuwen verbonds. Het is precies hetzelfde verhaal. De oorzaak ligt dus bij God, maar wat hij tot stand brengt in ons gebeurt door Jezus Christus en daarmee door de schriften. Ik zeg altijd dat je niet weet hoe wij dan de Heer zouden moeten vasthouden. Sommigen protesteren al bij de uitdrukking te zeggen altijd, ja, maar de Heer houdt ons toch vast. Dan zeg ik, nee, daar staat 14 keer, laat ons vasthouden. Wat houden wij nou vast, concreet? De schrift, het woord Gods. Dat kun je vasthouden namelijk. Hè? Kun je opnemen, je daaraan houden, daarbij blijven enzovoort. Daarop vertrouwen, hoe je dat maar zegt. Daarop gaan staan, zoals we gezongen hebben. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Bovendien, Christus is het fundament en daarop staan wij. En het fundament is net zo goed, op andere wijze, het woord Gods. Dat gelegd is. Enzovoort. Wat zei je?
1 Petrus 5 is exact hetzelfde met andere woorden.
1 Petrus 5? In vers 4 staat daar de overste herder. Van 1 Petrus 5. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Het wordt gezegd tot herders overigens. De overste herder. En in Hebreeën heet het de grote herder de schapen. En welk vers bedoel jij? Vers 10. De God nu alle genade. Leuk, hè? In Hebreeën, de God des vredes. Maar bij beide termen zeggen wij, dat is het nieuwe verbond. Genade en vrede, immers. De God alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Inderdaad, tot dit loon, namelijk tot die erfenis, tot de vergelding des loons. Net als in Hebreeën. In Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Inderdaad. En daarna zegt hij bovendien ook, ik heb met weinige woorden geschreven. Hebben die ook nog? Vers 12. Dus je weet nu, maar dat zeg ik altijd als ik Petrus lees, zowel 1 als 2 Petrus. Je kunt merken dat hij net kort tevoren alle brieven van Paulus gelezen heeft. En in 2 Petrus 3 zegt hij dat ook. Dat dat zo is, maar je merkt het ook altijd. Hè? Nee, welke ik nog noemen wilde, in hetzelfde verband, was die van Titus. Titus 2, vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen. Daar heb je hem weer, de genade, hè? Titus 2 vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat zijn niet alle mensen, overigens. Ik zou geschreven hebben, hoewel de zaligmakende genade Gods inderdaad verschenen is aan alle mensen, worden slechts wij daardoor onderwezen. Bij die geloven namelijk. En we worden onderwezen, waarom? Waarop? Waartoe? Wel, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt met toegerust 2. Timotheus 3, vers 16. De genade onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion. Eeuw. Verwachtende het loon uiteraard, de vergelding der erfenis, de heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn uit 1 Petrus 5 van zojuist. Verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid, want die verwachten wij. Wij verwachten heerlijkheid. We zijn geroepen tot heerlijkheid. En die komt van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want als de overste herder zal verschenen zijn, zal hij ons loon geven. Een kroon geven stond er in 1 Petrus 5. Nog vriendelijk dank voor 1 Petrus 5 overigens. Het is inderdaad precies dezelfde gedachte. Onze zaligmaker Jezus Christus, die ons heerlijkheid zal geven straks in de toekomst. Vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, in zijn positie van middelaar tussen God en de mensen, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en opdat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, het bloed van het nieuwe verbond reinigt ons, of de hoge priester doet verzoening voor de zonden des volks. Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus weer, hoe worden wij volmaakt in goede werken? Door het werk van Christus in ons. En dat komt allemaal tot ons via de genade Gods die verschenen is. Vers 11. En daarna staat er, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dit is namelijk geen andere boodschap. Dit is de boodschap voor gelovigen als zodanig. Dan zoek ik Hebreeën 13 weer op. Die God volmaken u, vers 21, in alle goed werk, waarbij dus ook maar gezegd wil zijn dat goede werken die werken zijn die door God zelf in ons bewerkt worden. Zodat wij niet gaan uitmaken of werken goed zijn of niet. En dus onze eigen maatstaven aanleggen. Goede werken zijn die werken die voortkomen uit het woord van Christus in ons. Uit Christus in ons. Uit de kracht van de genade in ons, of wat het maar wezen mag. Het komt uit de geest, zo kun je het ook zeggen, de kracht van de geest. Dat zijn die goede werken. Want God zal ons volmaken in alle goed werk, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Het is trouwens hetzelfde als Filippenzen, hoofdstuk 2... Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Eerst die wil van God zouden we leren kennen. En daarna zou die wil van God ook inderdaad volbracht worden. 1 Petrus zegt het ook, namelijk dat bij de tijd die over is in het vlees, in de tegenwoordige eeuw dus, uit Titus 2. De tijd die over is in het vlees, dat we de wil van God zouden volbrengen. En niet meer de wil der heidenen, zoals we dat gedaan hebben in het verleden, staat daar. Dat is precies hetzelfde idee. Hij zou in ons bewerken hetgeen voor hem wel behagelijk is. Natuurlijk, via die uitdrukkingen komen we in elk geval terecht bij de bekende verzen uit Romeinen 12. Maar ik durf ze nauwelijks meer te citeren tegenwoordig. Want dat doe ik al zo vaker. Uw lichaam stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Daar gaat trouwens ook een deel van dit hoofdstuk over hier. En daarna daardoor niet de wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden in de vernieuwing van ons denken, opdat we zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons individueel zou zijn. De goede en welbehagelijke volmaakte wil van God. En dat is wat hier ook staat. Werkend in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Valt nog een conclusie uit te trekken, namelijk dat die goede werken inderdaad dienen tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid Christus. Ze worden namelijk door God bewerkt en ze zijn tot heerlijkheid van God. Trouwens, de eerste keer dat de term goede werken voorkomt in het Nieuwe Testament, staat er zoiets van, opdat zij door de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. In Matthäus Evangelie, zodat er dus meteen staat dat goede werken dienen tot de verheerlijking van God. En de laatste keer dat de uitdrukking voorkomt, dat is in 1 Petrus geloof ik, staat er precies hetzelfde. Dat men daardoor God verheerlijken zal. Door die goede werken, door onze goede werken. Ooit een keer dan, hè? In de dag der bezoeking staat er. Trouwens, dus dat zal vandaag wel niet wezen, vrees ik. Maar het wordt wel degelijk zo aangekondigd. Het gaat dus gewoon om de werking van God in ons door Jezus Christus. En dan zegt de apostel, doch ik bid u broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Want dit is waar het om gaat. Het wordt hier in het kort gewoon samengevat. Wij worden opgeroepen om inderdaad te blijven bij die genade en daaruit te leven en ons daarvoor ter beschikking te stellen. Dat weet ik niet. Zoek hem maar een keer op. Ja, willen ze nou niet. Er zijn veel meer schriftplaatsen die erover spreken, want het is het onderwerp feitelijk eigenlijk in alle Nieuwtestamentische brieven. Dan keer ik terug naar het begin van het hoofdstuk, want daarin noemt hij voorbeelden, zeg ik altijd maar, noemt hij wat richtlijnen die erg voor de hand liggen en hij had net zo goed andere kunnen noemen. Behalve dan die allereerste, dat de broederlijke liefde blijven, want die wordt overal genoemd waar dit soort korte zinnetjes worden opgezond. Verder zijn het een vanzelfsprekende uitdrukkingen die we voor een deel ook elders tegenkomen en die in zichzelf volstrekt duidelijk zijn. Ik heb alleen gemerkt, dat is nou een raar praatje, maar excuus, ben ik heel serieus. Ik heb alleen gemerkt dat men die uitdrukking in vers 4 niet begrijpt, het bed zij onbevlekt. Dat is jammer, want ik denk altijd dat het geen toelichting behoeft. Het is namelijk de herhaling van wat ervoor staat. Het huwelijk zij of is eerlijk met ere, onder allen, bij iedereen dus. En dan staat hetzelfde nog een keer, namelijk het bed onbevlekt. En de gedachte is gewoon dat het gaat om een, hoe zeg je zoiets, rein huwelijksleven. Dat is ook een eufemisme trouwens, huwelijksleven. Maar vooruit. En als het niet duidelijk is, dan is het kennelijk ook niet nodig om het verder uit te leggen. Sommige mensen lezen een uitdrukking en denken dat ze zoiets letterlijk moeten interpreteren. Vragen zich af waarom dat nou in de Bijbel staat. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat gewoon om de gang van zaken binnen het huwelijk. Dat zou op eervolle en reine wijze moeten plaatsvinden, waarbij de term het bed gewoon gebruikt wordt voor wat wij dan het huwelijksleven noemen. Seksuele leven, dat is wat het is. Meen niet. Dat blijkt ook uit wat erachter staat, hoor. Maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen, dat vind ik altijd een aardige uitspraak. Want daarmee wordt gezegd dat niet wij zouden controleren of gelovigen of broeders en zusters wel beantwoorden aan de dingen die hier staan. En begrijp u me goed, zelfde uitdrukking, hoe reders en overspelers, ben ik niet geneigd in de eerste plaats in verband te brengen met de eerste twee zinnetjes uit het vers, maar zelfs met alle voorgaande zinnen van heel het hoofdstuk. Want als er geen broederlijke liefde is, als de herbergzaamheid niet gepraktiseerd wordt enzovoorts, dan is men al een hoereerder of overspeler. Op dezelfde wijze als die wij besproken hebben naar aanleiding van vers 16 van het voorgaande hoofdstuk. Dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau, die gewoon zijn eerstgeboorterecht weggaf. De gedachte is namelijk dat iedereen die zich van zijn positie en van zijn roeping als kind van God niets aantrekt, die wordt beschouwd als een hoereerder, omdat de term eigenlijk ook maar gewoon betekent een ontrouwe. Dat is alles. En er wordt gezegd, die ontrouwen, die hoereerders of hoe ze maar genoemd worden, die zal God oordelen. Het is niet nieuw, dat stond natuurlijk ook nog zelfs in het allerlaatste versje van het voorgaande hoofdstuk. Onze God is een verterend vuur. En ik heb laten zien, hopelijk, dat dat een uitspraak is, niet zozeer over een oordeel wat over de wereld als zodanig zal komen, maar dat hier nou eenmaal gesproken wordt over een oordeel dat zal komen over het leven inderdaad van kinderen Gods. En voor zover het oude leven was, zal het inderdaad geoordeeld worden. Op wat voor wijze dan ook, maar het heeft consequenties. We zijn er uitgebreid voor gewaarschuwd geworden. En hier wordt het eigenlijk gewoon herhaald. Namelijk, hoereerders en overspelers zal God oordelen. Het is niet aan ons om dat te doen, wil ik maar zeggen. En daarmee wordt deze uitdrukking geplaatst naast de uitgebreide uiteenzetting van Romeinen hoofdstuk 14 en 15, waar immers gezegd wordt dat een ieder voor zichzelf verantwoordelijk is en dat een ieder van ons voor zichzelf rekenschap zal geven aan God. Dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus, want de uitdrukking wordt daar ook inderdaad gebruikt. Het is niet aan ons om te oordelen in de zin van vonnissen of maatregelen te nemen. Integendeel, God zal dat doen. Waarbij het nog de vraag is of hiermee verwezen wordt naar het oordeel van de rechterstoel van Christus, of dat zelfs al sprake is eventueel van een oordeel nog in dit leven. Dat kan namelijk ook. Er staat er gewoon niet bij en doet verder ook niks ter zake. Want het is niet de bedoeling dat wij een afweging maken en zeggen, nou, ik loop toch het risico maar. Ik wil die gok wel wagen, dat is niet de bedoeling. Maar God zal oordelen, staat er. Nou ja, enzovoorts, hè. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd. Een mooi woord dat we niet meer kennen. Wij vullen dan altijd meteen in, zijt tevreden. Dat zal er ook wel staan in de nieuwe vertaling, vrees ik. Maar dat vind ik altijd jammer. Want het woord drukt het niet goed uit. Zijt vergenoegd wil zeggen dat men genoeg heeft. Men vindt het ook genoeg. En dan zeggen we, ja, dan heb je de vrede mee. Ja, dat is waar, ja. God. Ja, maar zijt vergenoegd, beschouw het als voldoende. Zijt vergenoegd met het aanwezige, met dat wat er is, met het tegenwoordige. Waarom ook niet? Want hij heeft gezegd, en daar komt onze verzekering. U weet wel, toch of niet? Zijt zonder geldgierig, waarom zijn mensen geldgierig? Als ze het kunnen motiveren tenminste. Wat voor motief is het dan? Om zich veilig te stellen. Je weet nooit wat er nog eens kan gebeuren. Je moet toch wat een beetje reserve hebben enzovoorts. Want zoals Mark Carranza in de tijd al zei, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel goed voor de zenuwen. Toch? En ik denk dat hij gelijk heeft. Niet dat het altijd afdoende helpt, dat denk ik niet, maar in veel gevallen denk ik wel degelijk. Ik stel ervan overtuigd. Maar wat de apostel zegt, men zou ze daar niet op richten, men zou ze vertrouwen stellen. Hoe schrijft de apostel dat aan Timotheus? Zegt tot de rijken dat ze niet hun hoop en vertrouwen stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Want rijkdom is ook maar een heel betrekkelijk begrip. Van het ene moment op het andere kun je rijkdom ook nog kwijt zijn ook. Dat kan maar zo. Dus zegt de apostel, zijt niet geldgierig, wees tevreden met wat er vandaag is. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Voor zover wij reserve zouden hebben, dus, zegt de schrift, zou God onze reserve zijn. Voor onvoorziene omstandigheden, daar zou de Heer in voorzien. Dat staat er. Je kan er ook niks anders van maken. Zijt vergenoegd met wat je hebt, met het aanwezige, staat op een andere plaats ook, maar veel me niet te binnen schieten. Zo gauw. Men zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik zal met u zijn, mijn oog zal op u zijn, enzovoort. De Heer zal voor ons zorgen. Dat zit daar aan vast. En dat is niet zomaar een uitspraak, want punt 1, het is een uitspraak uit het Oude Testament. Het zijn beloften die in Israël gedaan waren, het volk Gods onder het Oude Verbond. Nou, wij zijn het volk Gods onder het Nieuwe Verbond en dit soort uitspraken gelden daarop net zo goed. Dat is één. En het andere is dat de apostel bovendien nog een vers citeert met dezelfde strekking uit het Oude Testament. Vers 6. Zodat wij vrijmoediglijk, een van de trefwoorden denk ik altijd uit de Hebreeënbrief, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. En dat is uiteraard een uitspraak met dezelfde strekking. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En maar hier staat, de Heer is mijn helper, dat is ook leuk. Komt in het bijzonder uit Psalm 118. Maar het is leuk, omdat die term helper, daar zijn we eigenlijk al over gestruikeld in hoofdstuk 4 van de Hebreeënbrief. Want de gedachte is dat wij zouden naderen tot de troon der genade, om daar te ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Want de term helper is een uitdrukking ter beschrijving van de functie van Christus voor zijn volk. De helper is dus inderdaad de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Ik moet andersom zeggen, de hoge priester van het Nieuwe Verbond is per definitie de helper. In de psalmen kom je de uitdrukking vele malen tegen in dat verband. Maar los daarvan wijs ik op het merkwaardige verschijnsel dat de nieuwtestamentische hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt voorgesteld in elk geval door al die figuren in Oude en Nieuwe Testament die de naam Eleazar dragen, of Eliezer, of in het Grieks Lazarus. En de term betekent God is hulp. En het is dus via de typologie de naam of een naam van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, God is hulp. En dus, de Heer is mijn helper. Ik zeg dus al sinds jaar en dag, als je leest, de Heer is mijn helper, of iets dergelijks, want echt, het komt vele malen voor, met name in de psalmen, dan staat er dus dat de Heer de hoge priester is van het Nieuwe Verbond. Dat is in ieder geval de strekking van de uitdrukking wanneer die op ons wordt toegepast. Ik sta een beetje te hazelen vervolgens, want ik ben geneigd namelijk meteen Psalm 118 op te zoeken, maar ik vrees dat ik daar niet meer terugkom. In Hebreeën 13, dus vooruit. Maar dan uit het hoofd maar even. Psalm 118 is in elk geval die psalm waarin gezegd wordt, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Kortom, dat is de uitspraak over, zoals de Heer Jezus het zelf becommentarieerde, over dat het koninkrijk Gods van de Joden is weggenomen en gegeven is aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. Hebben jullie? Dat is Matthäus 21, staat er achter elkaar. Dat is die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En de gedachte is dat de wijngaard zou van die landlieden worden weggenomen. Sterker, de landlieden zouden gedood worden en de wijngaard zou gegeven worden aan andere landlieden. En de Heer zei, ja, heb je nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks? Zo zei u dus bekend dat het koninkrijk Gods van u, Joods volk, zal worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Zodat je maar weer ziet dat die Psalm 118, waarin die uitdrukking voorkomt, eigenlijk geïntroduceerd wordt, dat die Psalm 118 in het bijzonder spreekt over de dagen waarin wij leven en zelfs over de bijzonderheden daarvan. Namelijk dat weliswaar het nieuwe verbond is aangebroken, dat weliswaar een tempel gebouwd wordt, maar niet door het Joodse volk, maar door een ander volk. Dat de zaligheid van hen is weggenomen en gegeven aan anderen, in de praktijk dus aan ons. Het is die psalm die bovendien geciteerd werd ter gelegenheid van de laatste dag van de 69 weken van Daniël, toen men riep Hosanna, want dat staat in Psalm 118, niet in onze Bijbels, want het was Hebreeuws en in het Oude Testament heeft men dat dus netjes vertaald. Er staat dus, geef heil. Psalm 118. Maar in het Nieuwe Testament wordt het geciteerd en gebruikt men de Hebreeuwse uitdrukking. En dat heeft men dus in het Nieuwe Testament weer niet vertaald. En dus staat er Hosanna. En vervolgens, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is Psalm 118. Het zijn de volgende versen namelijk in Psalm 118. Want dan zeggen ze, och Heere, geef heil, och Heere, geef voorspoed, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Het zijn uitspraken dus die ter gelegenheid van het eind van de 69 weken van Daniël geciteerd worden. En die dus vooruitzien op wat er daarna zou gebeuren, namelijk niet de 70ste week, maar eerst de dagen waarin wij leven, waarin inderdaad het koninkrijk aan een ander volk zal gegeven worden enzovoorts. En op de avond van diezelfde dag van de intocht in Jeruzalem, of een dag later, dat wil ik afwezen, zegt de Heer tot Jeruzalem. Het einde van Matthäus 23. Hij zegt, gij zult mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult. Ik zeg op het opzet met die klemtoon. Totdat gij zeggen zult. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heeren. En dat wacht nog tot het einde van de 70ste week, voor ze dat zeggen zullen. Heb je dat nog? Zal op Psalm 118, die duidelijk spreekt over onze dagen en de onderbreking in de heilsgeschiedenis, zo dat ik me wezen mag, en de toepassing wel degelijk van het nieuwe verbond, maar niet op het Joodse volk, maar op een ander volk. Heb ik nog niet eens alles gehad, maar ik zeg het alleen maar nu even. Want vervolgens staat er in diezelfde psalm ook nog, bindt het feestoffer met touwen tot de hoornen van het altaar, dat is een volstrekte verbastering van wat er staat. Er staat, voegt u tot het feest met takken, met takkenbossen. En dat is precies wat ze in diezelfde gelegenheid deden, de intocht in Jeruzalem. Ze hieven takken van de bomen, precies zoals de psalm zegt. Ze hieven takken van de bomen, palmbladeren en wat er maar wezen mag. En ze wuifden ermee, ze legden ze op de grond voor de Heer neer. En ze riepen uit de psalm, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Maar het is die psalm van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Nou, in die psalm staat ook deze uitdrukking van, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Psalm 118 vers 6. Dat staat nog voor dat verhaal van die steen. Het wordt dus inderdaad zonder meer op ons van toepassing gebracht. En dan heb ik het er nog niet eens over dat dezelfde gedachte ook zo geformuleerd wordt in Romeinen 8. Maar dan wordt die anders geformuleerd, bedoel ik. Het is dezelfde gedachte. Daar zegt de apostel, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In dezelfde vragende vorm, dus nog wel. Verder met een andere woordkeus, maar het is dezelfde gedachte. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De Heer is mijn helper, wat zal een mens mij doen? De Heer heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan leven wij uit. En daarna kom ik dan terug, duidelijk weer in Hebreeën 13. Tot wie wordt dat gezegd? Tot het volk van deze hoge priester. Of met de woorden uit Hebreeën 3, tot het huis van deze hoge priester. Wiens huis wij zijn, indien wij maar deze vaste grond der hoop, of hoe het maar heten mag, vasthouden. Met andere woorden, de uitdrukking, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, werd weliswaar gezegd tot Israël in Exodus al en herhaald in Deuteronomium. Maar u en ik weten dat de Heer wel degelijk Israël begeven en verlaten heeft. Toch? Toch zei de Heer het. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Maar de gedachte is, hij zei het ook niet tot het volk als zodanig, niet tot degene die nou toevallig van Abraham, Isaac, Jacob afstammen enzovoorts, maar hij zei het tot degene die zijn volk zijn op grond van onderwerping aan hem. Dat wil zeggen, voor zover men zich aan de Heer onderwierp, zal de Heer hen niet verlaten. En dat staat uitgebreid, heel Deuteronomium gaat eigenlijk over niks anders. Indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik, enzovoorts. En precies diezelfde gedachte is natuurlijk van toepassing op onze dagen. Zo staat het ook in Hebreeën 3. Wij zijn zijn huis, wij behoren tot dat volk van de Heer, maar dan wel alleen wanneer wij deze dingen vasthouden. Begrijp je me goed, als je het niet vasthoudt, ga je niet voor eeuwig verloren. Maar als je ze niet vasthoudt, zal de Heer je loslaten. Voor zover wij aanspraak kunnen maken op dat de Heer ons niet zou verlaten, niet zou begeven. Voor zover wij aanspraak kunnen opmaken dat de Heer onze helper is. Is dat omdat wij hem dienen. Niet omdat we kinderen God zijn, maar omdat we hem dienen. Begrijp je me goed? Wij moeten kinderen God zijn om hem te kunnen dienen. Sterker nog, wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dan staat het ook weer een paar hoofdstuk eerder in dezezelfde brief. Maar heel de gedachte is, ik weet niet of je het eerder gezegd hebt, maar het is van allergrootste belang. Heel de gedachte is dat wij kunnen vertrouwen op de Heer, ook voor ons dagelijkse praktische leven. Gewoon mensen hier op aarde, nog in het vlees en nog in deze tegenwoordige boze eeuw. Zoals het in Titus geformuleerd werd. Wij kunnen daar aanspraak op maken, alleen als wij hem dienen, anders niet. En daarom zijn er zoveel gelovigen die zeggen, nou, ik geloof niet, dat durven ze niet te zeggen, in publiek niet. Maar ik heb het vaak gehoord hoor, die zeggen, nou, merk er niks van. Zorgt u weer voor mij? Merk er niks van. Nee, waarschijnlijk terecht opgemerkt. Dat hoeft niet noodzakelijk hoor. Er zijn meer mensen die ze vergissen. Maar de kans is groot dat er wel degelijk terecht is opgemerkt. Namelijk, de Heer helpt hen helemaal niet. Waarom zou hij? Bij hun aardse leven? Een leven als dat van Esau? Een hoereerder, een onheilige, die zich van zijn eerste geboorterecht niks aantrekt, die zijn hoop niet gesteld heeft op de erfenis, de vergelding der erfenis of de vergelding des loons of wat er mee wezen mag. Kinderen gods die gewoon hun eigen leven leiden, net zoals ieder natuurlijk mens, dat doet, hoeven van de Heer niks te verwachten. Voor dit leven in ieder geval niet. We mogen verwachten dat ze naar de hemel gaan. En ik spreek het niet eens tegen, want normaal spreek ik het tegen, dan weet je. Wij gaan niet naar de hemel, wij zijn daar al, zeg ik dan. Maar in dit geval heb je niet de minste behoefte om er tegen te spreken. Ze gaan naar de hemel, ja dat is waar, maar daar heb je ook alles mee gehad. Bovendien, als wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij sowieso de ellendigste van alle mensen, 1 Korinthe 15. Wat betekent dat? Indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Hij zegt gewoon, als je je verwachting voor nu op de Heer gesteld hebt, nou, dan kun je rustig vergeten, daar komt niks van terecht, want de Heer doet niks voor je, dat is toch wat het betekent? Of niet? Ja, dat is wat het betekent, natuurlijk. Daarom deze uitdrukkingen, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, of de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen, zijn uitdrukkingen die uitsluitend van toepassing zijn op diegenen die zich aan de Heer onderwerpen, die dus inderdaad met vrijmoedigheid genaderd zijn tot de troon der genade, die zijn ingegaan op een verse en levende weg, die toegegaan zijn met een waarachtig hart, die de onwankelbare beleidenis der hoop vasthouden, die de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Kortom, u weet wel, al die uitdrukkingen uit hoofdstuk 10. Met allemaal dezelfde betekenis. Dat is waar het over gaat. Dat blijkt bovendien ook uit de volgende verse. Want daar staat dan, want vers 7 sla ik altijd over, om principiële redenen. En vers 8, ook even, omdat het even buiten het verband valt. En dan vers 9, want wordt niet omgevoerd met verschillende, met de nadruk op verschil, wordt niet omgevoerd met verscheidene, dan zijn ze van elkaar gescheiden, dus verschillend, wordt niet omgevoerd met afwijkende, want dat is wat het betekent, met afwijkende, namelijk vreemde, dat wijkt ook af, met vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt, de inwendige mens dus, het hart, gesterkt, namelijk gevoed wordt door genade. En niet door spijzen, zie hoe dat om voedsel gaat, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben onder het oude verbond, zal ik dan maar zeggen. De gedachte is namelijk dat waar wij de Heer dienen en vasthouden aan het woord, en in het bijzonder dus aan de genade, want dat is de uitdrukking die gebruikt wordt, worden wij daardoor gevoed. In ieder geval naar de inwendige mens. Maar de gedachte is, wij worden daardoor opgebouwd, gevormd en wat het allemaal maar wezen mag. Maar waar wij dat niet doen, waar wij het woord van God loslaten, waar wij sowieso verachteren van deze genade, waar wij deze genade dus niet vasthouden, 12 vers 28, worden wij niet gevoed. En zorgt de Heer ook niet voor ons. Waarom zou Hij? Bovendien, wat valt er te zorgen? Wij weten toch allemaal langzamerhand, wij zijn kinderen Gods. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. We zijn niet door werken zalig geworden. Wij gaan dus ook niet door werken of het gebrek daaraan weer verloren. Het staat vast, we zijn veilig in Jezus arm, hoe het maar heten mag. Er komt allemaal dik voor elkaar. Hoezo zou de Heer er nog voor ons zorgen? Wat valt er dan nog te zorgen? Nee, waar Hij voor ons zou zorgen, heeft het niks te maken met of we al of niet kinderen Gods zijn of in de hemel komen of iets dergelijks. Maar gaat het om onze dienst aan Hem nu. Waar wij nu Hem dienen, zal Hij ons onderhouden. In alle opzichten. Naar Zijn normen, overigens. Uiteraard, dat wil zeggen, dat staat aan Hem ter beoordeling en niet aan ons. Maar Hij zal dat doen. En dat is ook wat gezegd wordt. Ook in het volgende vers. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten. En ik stop ogenblikkelijk, want we maken die zin nog wel af hoor. Maar de gedachte is dat wij een altaar hebben en wij hebben macht daarvan te eten. Heb je dat? Alles betekent het immers niks. Want te zeggen dat anderen geen macht hebben daarvan te eten betekent niks, als wij die macht ook niet hebben. Wij hebben dus een altaar waarvan wij eten. Maar vergis u niet, er staat niet, wij hebben een tafel waarvan we eten. Er staat, wij hebben een altaar waarvan we eten. Tafel staat voor maaltijd en gemeenschap, dat is waar. Het zou hier dus kunnen staan, die zal er niks aan merken. Dat zou volstrekt bijbel zijn, maar het staat er niet. Er staat, wij hebben een altaar. En nou, wie eet er van een altaar? Het is een beetje beeldspraak, hoor. Nou, beeldspraak, het is een stijlfiguur eigenlijk. De gedachte is namelijk dat de priesters daarvan eten, want het idee was dat dat wat aan de Heer geofferd werd en dus op het altaar kwam, een deel van wat aan de Heer geofferd werd, dat was voor de priesters. En ze zouden dat eten, inderdaad. En in het kort zeg je dan, ze eten van het altaar. Dat zullen ze letterlijk waarschijnlijk niet gedaan hebben. Misschien ook wel, weet ik niet. Maar het gaat om de wat bredere betekenis van de stijlfiguur. Zij dienden God bij het altaar. Als priesters. En daar leefden ze van. Of nog anders, van de andere kant gezegd, daardoor werden ze in leven gehouden. En zo is het met ons ook. Wij hebben een altaar waarvan wij vermogen te eten, waarvan wij macht hebben te eten. Of in eenvoudige Nederlands, waarvan we kunnen eten. Namelijk, altaar staat immers gewoon voor de dienst aan God. Dat is niks bijzonders hoor. Als type, hè, altaar staat voor de dienst aan God. Denk maar aan de Openbaring 6. Ik zag de zielen onder het altaar. Die gedood waren. En de vraag is, waarom werden ze gedood? Dan zeg ik natuurlijk, ja, dat staat erachter. Dus het is niet moeilijk wat ik nou ga zeggen. Maar je had het al kunnen weten. Ze gezien worden in een visioen. Dat is dus een symbolische voorstelling van zaken. Ze gezien worden onder het altaar. En er staat, ze zijn dood. En weet je, hoe het komt dat ze dood zijn? Ze hebben namelijk gediend aan het altaar. En vanwege hun dienst aan God zijn zij gedood geworden. Vervolgd geworden namelijk. En daar staat er ook, ze zijn onthoofd geworden wegens het woord Gods, namelijk de getuigenis die ze hadden. Maar altaar dus in de symboliek, dat is openbaring, als de uitbeelding van de dienst aan God. En hier in vers 10 staat, wij hebben een altaar. Ja, daar gingen alle voorgaande 12 hoofdstukken al over eigenlijk, hè? In het algemeen. Wij dienen God namelijk, of wij zouden God dienen onder het nieuwe verband. Wij hebben dus overdrachtelijk gezegd een altaar. En de bedoeling is hier, vers 10, dat wij daarvan eten. Namelijk, wij leven daarvan. Nee, ik bedoel niet de collecte voor het werk des Heren grotendeels in mijn privéportemonnee verdwijnt. Dat bedoel ik niet. Ja, dat is wel zo, maar daar gaat het nou niet over. He? Dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon dat geldt voor ieder kind van God. Waar hij trouw is aan de Heren, aan het woord Gods, dient hij de Heer daarmee en daarom zal de Heer voor hem zorgen. Dus de normale gedachte, de norm, zei ik, niet dat het meeste voorkomt, maar het is de norm, de normale gedachte is dat God voor zijn kinderen zorgt. Maar de norm is wel dat die kinderen hem dienen. en zich door hem laten onderwijzen en wat het me wezen mag enzovoort. Maar waar men dat niet doet, valt men buiten de norm. En buiten die norm zorgt de Heer ook niet voor hen. Dat vind je ook nergens in tegen. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat God zorgt voor al zijn kinderen. Dat staat nergens. Dus dat niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is waar, ja. We gaan niet meer verloren, bedoel ik maar. Wedergeboorte is eeuwig leven ontvangen. Eeuwig leven is eeuwig leven, omdat niemand het meer kan wegnemen, uiteraard. Maar dat is niet waar het over gaat hier, uiteraard. Hè. Hier gaat het om het praktische leven van de gelovigen, waarbij gezegd wordt dat wij eten van een altaar, dat wil zeggen van de Heer, hulp kunnen verwachten dat hij ons niet begeeft en niet verlaat, dat hij ons geeft hulp te bekwamer tijd, hoofdstuk 4 waar staat, maar dan alleen als wij tot de troon der genade genaderd zijn, om maar bij Hebreeën 4 dan te blijven, hè. Wij naderen tot de troon der genade, daar krijgen we hulp te bekwamer tijd. Doen we dat niet, dan hoeven we ook niet te zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Te vrezen valt dat die hulp verder van ons zal blijven. Dat is waar het werkelijk over gaat. Hè? En dan nog even vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid, is de uitdrukking die staat midden tussen die uitspraken van, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat de mens mij zal doen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, wordt niet omgevoerd met afwijkende vreemde leringen, namelijk die afwijken van de genade. Want verscheidenen wil niet zeggen dat er meerdere zijn. Verscheidenen wil zeggen dat ze gescheiden zijn van. Waarvan dan? Staat erachter. Namelijk, het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. De boodschap blijft ook altijd dezelfde. Dat is altijd de boodschap, de prediking van de genade Gods. Dat was al zo in oud-testamentische tijd, overigens, hoor. En het is nu nog zo. Als het ooit waar is, is het in onze dagen waar. Namelijk in de bedeling der genade. En daarbij zouden wij blijven. Bij hem blijven, bij degene die niet verandert, en bij deze onveranderlijke leer, want dat is wat het is, het beginsel van het nieuwe verband, de genade namelijk. En daar staat dat degene die die verscheidene en vreemde leringen gevolgd hebben, geen nuttigheid bekomen hebben daarvan. Degenen die in die andere leringen gewandeld hebben, hebben daar geen nuttigheid van bekomen. Degenen die namelijk niet onder genade, maar bijvoorbeeld onder de wet leven, hebben daar geen nuttigheid van bekomen. Lijkt me een duidelijke zaak. En verder zijn er veel varianten te bedenken natuurlijk, maar het wordt hier beperkt tot het onderscheid tussen het oude en het nieuwe verband. Maar zo is het nou eenmaal. Ik ken mensen, ik ken gelovigen, misschien heb ik het wel gezegd, maar ik ken ze, die zijn voor 100% van overtuigd dat ze verlost zijn, dat de zonden vergeven zijn, dat ze rechtvaardig zijn voor God, dat de oude mens dood is, dat God die oude mens niet rekent en dat ze dus kunnen doen wat zij willen, want ze komen toch wel in de hemel. Sterker, ze zijn nog geneigd te zeggen, want we zijn al in de hemel. Punt, einde van verhaal. En ze houden glashard vol dat God niet naar ons omziet, want dit is oude mens en daar kijkt God niet naar om. Echt waar. Maar dat is een afwijkende leer. Wij zouden namelijk leven, praktisch leven, uit wat God ons geeft, nu. Zelfs terwijl wij nog in het vlees zijn. Want het lichaam is weliswaar dood om de zonden wil, dat is waar, maar levend om de gerechtigheid wil. Ik meen het ook Romeinen 6 is. Levend namelijk opdat het de gerechtigheid zal dienen. God kijkt wel naar ons om, maar alleen als wij hem dienen. Dat zouden wij dus doen. En dan kunnen we aanspraak maken op. Het is nergens voor nodig trouwens, want hij zorgt sowieso wel. Rechten laten gelden voor ons is een beetje vreemd als we onder de genade leven. Maar niettemin is het zo. Wij mogen verwachten dat de Heer voor ons zou zorgen. En dat is wat in die voorgaande vers ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Goed. Wij gaan weer terug naar Hebreeën 13, waar wij terecht waren bij vers 9. Wordt niet omgevoerd met afwijkende leringen, want dat is wat die termen betekenen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Zodat afwijkende leringen dus afwijken van de genade. Dat is altijd zo, de hele Bijbel door. Dus altijd het andere evangelie, ook uit Galaten, Er is altijd wet, hè? Op een of andere wijze. En dan wordt niet ongevoed met verscheidene vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben, zodat genade ons hier voorgesteld wordt als voedsel, als spijzen. En dus als bron van leven, want dat is wat voedsel is. Wij leven door en uit genade, dagelijks. En dan eigenlijk nog een keer hetzelfde, namelijk wij hebben een altaar, een dienst dus, een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dan moet het duidelijk zijn dat deze uitdrukking nooit letterlijk toegepast kan worden, eenvoudig omdat er al in geen eeuwen geen tabernakel meer was. Dat was duidelijk, hè? Tot de dagen van David ongeveer. En daar werd het tabernakel afgeschaft en vervangen door een tempel. Dus letterlijk toepassen kun je het nooit. Dus blijft ook, wat die tabernakel betreft, blijft alleen de overdrachtelijke mogelijkheid over. En de tabernakel is dan de uitbeelding van de dienst onder het oude verbond. Zoals ook beschreven reeds in het hoofdstuk 9 in elk geval, want daar werd het tabernakel beschreven. Maar de gedachte is, wij leven van onze dienst aan God onder het nieuwe verbond, der genade namelijk. En daarvan kunnen niet diegenen eten die onder het oude leven. In de praktijk, uiteraard. Met andere woorden, wanneer men leeft onder de wet, dan kan men niet zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. En kan men niet zeggen dat de Heer gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want onder de wet gebeurde dat nou juist wel. Slechts wanneer wij leven in de praktijk onder de genade, daarmee onder het nieuwe verbond, ontvangen wij via die genade en via de troon der genade, via de hoge priester dus feitelijk, ontvangen wij leven en hulp te bekwamen tijd enzovoorts. En dan vers 11. Dat is een hele moeilijke zin. Ik denk altijd, moet ik dat nou uitleggen of moet ik net doen of die voor iedereen duidelijk is? Dan wordt die ook duidelijk namelijk. Maar het is een lastige zin, hè? Want welker, tweede naamval, welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, terzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Het probleem is altijd dat je eerst die zin moet uitleggen voor je kunt komen bij de betekenis van de zin. Wat er staat namelijk gewoon, is dat er werden dieren geofferd onder het oude verbond, waarvan het bloed gebracht werd door de hoge priester in het heiligdom, maar de lichamen van diezelfde dieren werden verbrand buiten de legerplaats. Dat heb je toch, hè? Dat is de algemene gang van zaken. U vindt bij het vers ook wat verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Ik ga er me verder niet op in, maar dit is de gebruikelijke gang van zaken. De dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, in het bijzonder dus op Grote Verzoendag, daarvan werden de lichamen verbrand buiten de legerplaats, is het idee. En nou met de goede klemtoon. Want, het vers geeft namelijk commentaar op het voorgaande. Want, welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En dat in het heiligdom is het tegenovergestelde van buiten de legerplaats. Want in het heiligdom is het werkelijke centrum van de legerplaats. Niet alleen omdat het heiligdom het heilige der heiligen is en dus officieel het hart van de tabernakel als zodanig, maar zelfs de tabernakel stond midden in de legerplaats met de diverse stammen daaromheen gelokaliseerd. Dat weet u toch, hè? Het meest centrale punt in het legerkamp van Israël in de woestijn in de tijd was dus inderdaad het heiligdom met daarin, en dat is echt centraal, de Ark des Verbonds en nog centraler daarin de wet, hè, de twee stenen tafelen. Maar waar het om gaat is dat waar het bloed van deze dieren, het leven dus, gebracht werd in het heiligdom, daar werden hun lichamen verbrand buiten de legerplaats, waarbij uit het verband ook hier blijkt dat die legerplaats de aanduiding is van de situatie onder de wet. De legerplaats is namelijk de samenleving als zodanig. Buiten de legerplaats kan men wel leven, maar dat is nooit samen, dat weet je. De legerplaats daarin leefde men gezamenlijk en daar hield men zich aan de voorgeschreven gebruiken. Aan de wet is het idee. Maar de term buiten de legerplaats wil zeggen buiten de samenleving en zeker buiten deze wettische samenleving. Men hoort daar niet in thuis. Tot mijn verbazing heb ik vastgesteld dat degene die op wat voor wijze dan ook tegenwoordig onder de wet leven, gewoonlijk helemaal geen belangstelling hebben voor de Heer, voor de Bijbel niet, voor niks, voor geen geestelijke dingen. Ze maken gewoon deel uit van een samenleving, van een legerplaats, waar zo vaste gebruiken zijn, waar iedereen zich houdt aan dezelfde voorschriften. En men voelt zich daarin geborgen. Waar die voorschriften vandaan komen, bekommert niemand zich om. Begrijp je dat? Nee. Zo is het dikwijls. Ik heb het gewoon over wat wij zouden noemen zwaar orthodoxe calvinistische kring. Mijn vader zei het al, voor de Bijbel hebben ze absoluut geen respect. Niks. Zegt hun niks. Betekent ook niks voor ze. Dat is ook zo, heb ik ook in de praktijk vastgesteld. Je kunt ze daarmee niet overtuigen. Je moet met boeken komen, spreken van kerkvaders of oude schrijvers of dominee die of die. Die moet dan inmiddels wel overleden zijn, bij voorkeur inmiddels. Dat maakt indruk, maar wat de Bijbel zegt, absoluut niet. Dat is echt zo. Het is niet overal zo, dus niemand hoeft het zich aan te trekken wat ik nu zeg. Maar het is wel de gebruikelijke gang van zaken. En dat is in het Jodendom ook zo. Men doet het zo. Dat is godsdienst. Religie. Namelijk, men doet zus of men doet zo. Waarom men het doet? Ja, omdat iedereen het doet. En omdat men dat al jarenlang doet en generaties lang doet. En dus houdt men zich daaraan. Dat is makkelijk. Ik zeg altijd, hoeft men ook geen verantwoordelijkheid te dragen. Want die ligt ver terug, hè, dan. Men onderwerpt zich daar gewoon aan. Maar dat is de legerplaats. Het systeem als zodanig. De wijze van leven enzovoort. En als je tot geloof komt, moet je daaruit kunnen stappen. Dat kan nooit anders, want in een nog veel bredere verband is de legerplaats natuurlijk gewoon helemaal de menselijke samenleving, voor zover zoiets bestaat dan. En als kind van God, als gelovige, kom je daar volstrekt buiten te staan. Want wij leven niet volgens menselijke beginsels, niet volgens het eerste beginsel der wereld, en dus inderdaad ook niet volgens de wet. Wij leven uit genade. En dat is een beginsel wat in de oude schepping niet alleen onbekend is, maar zelfs ook helemaal niet kan. Is daar per definitie onmogelijk. Ik zeg altijd, een wet die je verbiedt door het rode stoplicht te rijden, die betekent niks als je niet een boete kunt krijgen of straf kunt krijgen, als je het wel doet. Toch? Maar als genade heerst en je maakt daarna wel eens, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, dan kun je rustig vergeten, dat werkt niet. Want er staan geen sancties meer op. Dat is de oude schepping. Dat kan dus niet. Maar waar wij nieuwe schepselen geworden zijn en wel degelijk leven uit de genade Gods, komen wij dus buiten de legerplaats, wat het ook maar wezen mag. Maar hier in het bijzonder, zeker binnen het kader van de Hebreeënbrief, is die legerplaats gewoon het judaïsme, of iets breder, het wettische systeem. En wat in het Oude Testament al werd geïllustreerd, is dat als men levend komt tot God, dat wil zeggen als het bloed gaat in het heiligdom, dat is wat het is, dan komt het lichaam buiten de legerplaats te staan en wordt daar verbrand. Dat wil zeggen, wordt als waardeloos beschouwd. En dat is wat hier ook staat eigenlijk. Daar is nog wel meer over te zeggen, maar dat is in de grond de gedachte. Want wij hebben een altaar waarvan wij kunnen eten. Maar de gedachte is dat dat altaar niet staat in de legerplaats, maar daarbuiten. Want degenen die de tabernakel dienen, kunnen daar niet van eten. Wij kunnen er wel van eten, maar dat is omdat dat altaar niet in de tabernakel staat. Namelijk niet in de legerplaats, maar helemaal daarbuiten. Want eigenaardig is dus toch dat in die oudtestamentische voorschriften, zoals ze toegepast zouden worden in elk geval ook in de woestijn, daar blijkt sprake te zijn van twee totaal tegengestelde plaatsen die een godsdienstige functie vervulden en die dus daarom heilig genoemd worden. De ene plaats is inderdaad de tabernakel, het centrum als zodanig, maar de andere plaats is wel degelijk precies tegenovergesteld, namelijk buiten het kamp. En dat gold niet alleen voor het verbranden van deze lichamen, van deze offerdieren zoals ze hier in vers 11 beschreven worden, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Die kwestie van de rode vaars, weet u wel, die in Hebreeën 9 werd aangehaald, speelt zich allemaal af buiten de legerplaats. Wanneer men gereinigd wilde worden, moest men dus eerst de legerplaats uit. Er moest het kamp uit, om zo te zeggen. Trouwens, oorspronkelijk, men moest Egypte uit. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. En in onze dagen, wij zouden inderdaad gaan buiten de legerplaats. Ons dat ook bewust zijn en dat ook bewust doen. En ons niks aantrekken van wat mensen zeggen of voorschrijven, maar we zouden ons onderwerpen aan het woord Gods. En waar wij vaststellen dat wij in Christus levend gemaakt zijn, waar wij bovendien onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, daarmee naderen tot de troon der genade, betekent dat dat we in de praktijk van ons leven gewoon buiten de samenleving komen te staan. We hebben één troost. Er zijn er nog meer die buiten de samenleving staan. Dus het kan nog gezellig worden in de woestijn buiten de legerplaats. Toch? Maar zo is het wel. Dat is een volstrekt Bijbels beeld. Ik vind altijd heel aardig dat het helemaal in dit laatste hoofdstuk alsnog genoemd wordt. Want als wij vragen waar onze positie is, dan zijn er dus twee antwoorden mogelijk. De ene is, we hebben een positie in de hemel. De andere is, we hebben een positie buiten de samenleving. En beide zijn waar. Net zo goed als dat je kunt zeggen, onze positie is in de toekomende eeuw, nu reeds. Maar je kunt ook zeggen, nu is onze positie in de tegenwoordige boze eeuw, nog. Beide staat gewoon in de Bijbel, het is namelijk allebei waar. Een andere variant, die ik ook wel leuk vind, is deze. Wij leren dat het koninkrijk verborgen is geworden en wij vragen, waar dan? En er zijn twee antwoorden mogelijk. De ene is natuurlijk in de hemel. Vinden wij ongetwijfeld ook de belangrijkste. Maar die andere, die we gewoon vergeten, is het is verborgen geworden aan de einden der aarde. En de uitdrukking is niet voor niks einden der aarde. U weet waar ik het over heb, of niet? Nee? Het is van Juda verborgen, maar waar is het verborgen? In Brittannië, is het verhaal. Dus van Juda weggenomen, dus we gaan naar Efraïm, maar die werd geacht te zijn aan de einden der aarde. Aan de kustlanden der zee, of hoe het maar heet, maar gevoeld maar vertaald wordt. Het is allebei namelijk zo. Als je alleen het aardse niveau aanhoudt, dan zeg je, het is van Juda gegaan naar Efraïm. Maar neem je de hele schepping in beeld op, dan is het van de aarde weggenomen, is gegaan naar de hemel. Beide is waar. Nou, ik ga het nou verder niet uitleggen. Maar voor ons geldt ook, wij hebben een positie in de hemel. Dat is waar, in de praktijk. Betekent dat gewoon dat wij dan dus hier buiten de legerplaatsen, buiten de samenleving, buiten de maatschappij vallen? Zo is dat nou eenmaal. Nou goed, voor de Heer Jezus gold ongeveer hetzelfde. In de eerste plaats staat er, hij heeft buiten de poort geleden, buiten de poort van Jeruzalem, dat is vers 12, volgende vers hier dus. Maar verder kun je ook zeggen, de Heer is door het Jodendom verworpen. En hij heeft zich teruggetrokken van de aarde en is gezeten niet op de troon van David, maar wel op de troon Gods. Of aan de rechterhand des troons van God, zoals de uitdrukking bij gelegenheid hier in Hebreeën ook luidt. In de hemel. Maar naar aardse maatstaven kun je het nog anders zeggen, namelijk niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem. Dat is buiten Jeruzalem. Voor Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. Niet op Sion, maar op de Olijfberg. Nou goed, wat daaraan vast zit, vertel ik nou ook allemaal niet natuurlijk. Maar het is hetzelfde idee. Buiten de legerplaats. Terwijl we aan de andere kant zeggen, maar hij is in de hemel. Dat is een plaats. Maar die dubbele toepassing geldt voor ons ook. Wat ons leven zelf betreft, zijn we gezet met Christus in de hemel. En zijn wij genaderd, als het goed is, tot die troon der genade. Hebben we hemelsburgerschap enzovoort, leven eruit, maken deel uit van hemelse dingen. Maar wat de zienlijke dingen betreft, en dus wat het lichaam als zodanig betreft, wat van ons gezien kan worden, bevinden wij ons inderdaad buiten de legerplaats als zodanig. En dat is in elk geval buiten het judaïsme, en iets breder verband, buiten elke vorm van religie. Alle andere vormen van religie dus ook. Maar in de praktijk betekent dat eigenlijk gewoon buiten de samenleving. Want zelfs atheïsten hadden er religies op na. Al noemen ze die niet zo. Maar ze hadden altijd beginselen, wereldse beginselen, waaruit ze leven, waaraan ze zich onderwerpen. Hoe het ook heten mag, hè? Iets met isme aan het eind in elk geval. Dus, Daarom, vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen en zelfs dus zou brengen in de hemel zelf, want hij is door zijn eigen bloed, dezelfde uitdrukking, ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, de hemel zelf namelijk, Hebreeën 9, heb je toch? Hè? Door zijn eigen bloed zou hij zijn volk, en dat zijn wij, heiligen, maar die Jezus heeft buiten de poort geleden, buiten de legerplaats dus, is de gedachte. En zo is het ook gebleven, want hij is nooit meer de legerplaats ingekomen. Zover wij weten. Toch bleef buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, zeker wel. En laatstelijk gezien inderdaad op de Olijfberg. Want zo zit het dan. En dan staat er vers 13, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Natuurlijk wordt aan de ene kant gedacht aan Jeruzalem, dat weet ik wel, maar Jeruzalem staat in dit geval inderdaad voor het Jeruzalem dat beneden is, in tegenstelling tot het voorgaande hoofdstuk, het hemelse Jeruzalem namelijk. Maar het Jeruzalem dat beneden is, dat is inderdaad het bolwerk van religie. Tegenwoordig zegt men van de drie grote religies. Maar het bolwerk van religie, in het bijzonder het judaïsme, de wet enzovoorts. Maar waar de Heer door de wet en door degenen die onder de wet waren verworpen werd en ook letterlijk gebracht werd buiten de legerplaats, zouden ook wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat is hetzelfde als wat ik misschien ook hier gezegd heb naar aanleiding van Hebreeën 9, maar dat weet ik niet meer. Als men onrein was en men moest gereinigd worden, zat er niks anders op. Men moest de legerplaats verlaten, want buiten de legerplaats was het water der ontzondiging vermengd met de as van de jonge koe, de rode vaas enzovoorts. Men moet eruit en dat is nu ook zo. Men gereinigd wil worden naar de inwendige mens, naar het geweten. Dat kan alleen als men de legerplaats verlaat. En zolang men in die legerplaats blijft en zich blijft tellen onder wet of onder voorschrift en wat het maar wezen mag, zal men altijd onrein blijven naar de inwendige mens. En altijd zal men een belast, een verontreinigd geweten hebben. Dat is zo. Want dan worden immers de normen van de legerplaats, om zo te zeggen, aangelegd. Daar kun je nooit aan beantwoorden. En dus bedoel je eruit. Dat is ook het beginsel van de kluizenaars, hoor, vergis u me niet. Dus niet alleen om heiliging te zoeken, maar gewoon ook om van al die mensen om hen heen verlost te zijn. En ze verlaten de samenleving, gaan ergens in een hutje op de hei wonen, heet dat. Komt de term heidenen vandaan, zuster, maar vooruit. In het Nederlands althans. Ergens een hutje op de hei en dan kun je net zo vreemd gedragen als je zelf wil. Maar daar is het niet vreemd, want waar moet je dat mee meten? Ik zeg altijd, als je alleen in de Sahara bent, dan kun je doen wat je wil. Toch? Er zal niemand wat voor zeggen, wat je ook doet. Er is gewoon niemand die er wat van kan zeggen. Er is niemand die zijn normen zou aanleggen. Bovendien, welke normen? Ik wou zeggen, wat heb ik eens nagevraagd aan wie was het? Jan Wolkers, die in de tijd jaren terug... Oh, dat is lang geleden. Daar hadden ze toch op Rotterdam plaat gezet of zo? De een vindt het prachtig en Godfried Bomans had het er ook gezet, geloof ik. Ook in zijn eentje, die werd hem eens joggen. Nou, sommigen zeggen dat was hij daarvoor ook al, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Nee, dat was hij niet, vond ik. Maar die kon er kennelijk niet tegen. Er zijn geen normen meer. Maar hij was ook een religieus man. En dat was Jan Wolkers niet. En daar heb je het verschil. De religieuze mens heeft normen nodig, maar die vallen op zijn eiland weg. En wat moet je dan doen? Bidden voor je eten. Helemaal alleen op een eiland. Ik noem maar iets dwaas natuurlijk. Een zijstraat, hè. Wat moet je dan doen? Met zijn vork eten. Ja, want dat is... Ja, wat. He? Kun je doen wat je wil, dat maakt niks uit. Nou, dat is de positie die wij innemen. Dat is direct inherent aan de situatie onder de genade. Wij kennen die wetten niet. Wij staan daar buiten. En juist omdat we ze niet hebben, zijn we rein. En hebben we een gereinigd geweten. Wij vallen onder heel andere maatstaven, is de gedachte. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Maar de volgende zin zegt, zijn smaadheid dragende. Want het punt is ook dat waar wij ons voegen bij de Heer die door de wereld verworpen werd, worden wij ook verworpen. En dragen wij smaadheid. En dat zal ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen zijn waarom men dit dikwijls niet doet. Men wil niet overal naast komen te staan, want er wordt schande van gesproken. Men wil liever, en er zijn zelfs hele christelijke filosofieën die dat ook propageren, zijn hele filosofieën over hoe een christen een zo waardevol mogelijk lid zou moeten zijn van de samenleving. En vooral een belangrijke plaats innemen, vooral in de plaatselijke gemeenschap, in het dorp, dus weet u wel, enzovoorts. En men moet vooral, als men doodgaat, toch minstens een bezit van een ton nalaten. Want anders dan zeggen de mensen, ja, die heeft het niet goed gedaan, dat is een slecht rentmeester, je moet een beetje een erfenis nalaten. Dat ding hoort er allemaal bij, hoor. Dat heb je misschien nog nooit gehoord. Maar neem je nou van mij aan, dat is zo. Men moet dan al dat soort dingen voor doen. Er moet met respect over gesproken worden, enzovoort. Maar nou heb ik daar op zich niks tegen, maar te zeggen dat dat nou specifiek christelijk is, wil ik zeggen, nee, dat is het helemaal niet zelfs. Ik wil niet zeggen dat het onchristelijk is, maar christelijk is dat men deelt in de smaadheid van Christus. En dus inderdaad zich onttrekt aan al die vormen van religie die er maar zijn en inderdaad leeft uit de genade Gods. En daarvoor uitkomt, ik moet er meteen bij zeggen, wat ik ook dikwijls zeg, genade is natuurlijk alleen voor misdadigers. Dus zodra je laat weten dat je uit genade leeft, heb je ook gezegd dat je een misdadiger bent. Maar vooruit. Maar dit is zo de drempel. Dan leidt men smaadheid. Maar dat zou men doen, want dat is de enige manier om inderdaad gereinigd te worden naar het geweten en om de Heer te zien. Weet u nog, zonder heiligmaking zou men de Heer niet zien. Dit vers heb ik toch wel even aangehaald, hopelijk, uit 12 vers 14. Nou, dat is wat het is. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Laat ons tot hem uitgaan. Niet laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Op zich heeft dat geen zin. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Betekent hij is buiten de legerplaats. In de wereld, in de samenleving, in de godsdienstige genootschappen, hoe het maar heten mag. Daar is hij niet. Hij is uitsluitend daar buiten. En wij zouden dus uitgaan om hem daar te zien. Dan wel te ontmoeten of gewoon om met hem in gemeenschap te leven. Zo heet dat. Want, vers 14, want wij hebben hier geen blijvende stad. Waarmee ook gewoon gezegd wordt dat ook dat judaïsme voorbij zal gaan. En dat in het algemeen elke religie voorbij zal gaan. Om de eenvoudige reden natuurlijk. Dat die allen volstrekt onnuttig zijn. Dat gold voor de wet. En daarmee het judaïsme ook. U weet wel. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Hebreeën 7. Het dient tot niks. Dat is met alle religie zo. Men maakt zich wat wijs. Maar daarom, objectief gezien, dient het inderdaad tot niets. Sommige atheïsten weten dat heel goed. De uitspraak van godsdienst is opium van het volk is natuurlijk toch een heel sterke. Ik kan er namelijk nooit wat tegen inbrengen. Dat blijkt ook zo te kloppen. Daarmee verdooft men zich en gaat men hallucineren en zo. Opium wil men hallucineren en men maakt zichzelf wat mis. Dat is ook wat het is. Maar wij christenen, wij vallen niet in die categorie. Wij zijn geen religieuzen. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn gelovigen. Wij geloven in het woord Gods. Dat heb je toch, hè? En dat is het enige geloof wat er bestaat. Al het andere noemt men zo tegenwoordig. Om het te mystificeren, om het moeilijk te maken. Maar al het andere is ongeloof. Er zijn alleen verschillende vormen van ongeloof. En die heten allemaal bij elkaar religie. Volgens de Bijbel. Zie. Maar wij staan daar buiten. Zo is dat nou eenmaal. En dus wordt gezegd, wij hebben hier geen blijvende stad. Dat oude verbond gaat ook voorbij. Er stond trouwens al in hoofdstuk 8. Het is verouderd, oud en verouderd en nabij de verdwijning. Gaat toch voorbij, betekent echt niks. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En daar hebben wij al deel aan overigens, hè, maar dat stond al in hoofdstuk 12. Wij hebben deel aan de toekomende stad, namelijk het nieuwe Jeruzalem. U weet wel, het Jeruzalem dat boven is. Het Jeruzalem van het nieuwe verbond, enzovoort. Vers 15. Laat ons dan, komt hij weer, hè? Laat ons dan door hem, door Christus, die middelaar, die hoge priester, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Wij zouden een lofoffer brengen. Een offer brengen aan God om hem daarmee te eren, is de gewone gedachte. Laat ons dan door hem altijd, we hebben immers een altaar, en wij leven van dat altaar, laat ons dan tot dat altaar gaan, de variant op, laat ons naderen tot de troon. Laat ons gaan tot het altaar om daar te offeren, en wat zouden wij offeren? Natuurlijk, er staat, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dan zeg ik, ja, dat is waar, de lippen. Wij zouden onze lippen offeren namelijk. En dat is natuurlijk beeldspraak. Het gaat om de vrucht der lippen, het gaat om wat de lippen voortbrengen, maar niettemin de lippen. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat het er ongetwijfeld zo staat, omdat de lippen geacht worden het belangrijkste lichaamsdelen te zijn. Op het hoofd na dan, maar aan de andere kant, lippen maken deel uit van het hoofd, dus ik mag dat zelfs niet zeggen. Lippen zijn het belangrijkste lichaamsdeel, omdat ze namelijk gedachten voortbrengen. Nee, ze vinden niet een oorsprong bij de lippen, maar de gedachten die er zijn, worden door lippen voortgebracht. Om met een raar beeldspraak te zeggen, door de lippen krijgen onze gedachten handen en voeten. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat is te moeilijk. Maar u begrijpt toch hopelijk wat ik bedoel? Als de apostel Paulus beschrijft de situatie van de natuurlijke mens in Romeinen 3, dan zegt hij van de hele mensheid dat die tezamen is afgeweken. Vers 12 van Romeinen 3. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Onnut. We hebben een altaar, weet je wel, waarvan we nuttigheid bekomen. Er is niemand die goed is, er is het één toe. En dan beschrijft hij de situatie in vers 13 en zegt, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En onder ons gezegd, dat is vier keer hetzelfde. Namelijk de keel, de tongen, de lippen, de mond. Alle vier de uitdrukkingen houden zich bezig met wat de mens voortbrengt. Namelijk de gedachten die hij voortbrengt. En die gedachten van de mens die uit zijn hart voortkomen, komen het eerst, het meest logisch, naar buiten via de keel, de mond, de tong, de lippen. En dat is dus vier keer hetzelfde. Dat diezelfde gedachten vervolgens ook tot uitdrukking komen via andere lichaamsdelen, dat staat er ook. Want daarna staat er, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En dan zijn we bij de voeten dus. Hè? Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dat is drie keer de verwijzing naar de voeten en daarmee naar de wandel van de mens. Maar het eerste is dat wat hij zegt. En daarna pas wat hij doet, dat wil zeggen waar hij gaat. En het eerste wordt ook viermaal gezegd, het andere driemaal. Waarmee mijn gezegd wil zijn dat de lippen wat dat betreft de belangrijkste lichaamsdelen zijn van de mens. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jacobus, die dus een heel hoofdstuk wijde aan de tong. En dus het gaat over hetzelfde, de mond. En hij zegt dat het leven van de mens feitelijk bestuurd wordt door zijn tong. Zoals een schip bestuurd wordt door het roer. En zoals een paard bestuurd wordt eveneens door zijn tong. Via het bit wat op zijn tong ligt, enzovoorts. Dat heb je toch, hè? Dus om de mond gaat het. Het is natuurlijk een stijlfiguur hier uit Hebreeën 11. Een offerande, laat ons offeren, namelijk de vrucht der lippen. En er groeien geen vruchten op mijn lippen, zeg ik altijd. En dus is het niet een letterlijke uitspraak en dus is het een stijlfiguur. Maar de andere stijlfiguur waar het over gaat, is die genoemd wordt paspartotum in het Latijn. Waarbij een deel genoemd wordt voor het geheel. De lippen worden genoemd, maar het gaat niet exclusief over de lippen. Wel expliciet, maar niet exclusief. Hebben die ook nog? Het gaat niet uitsluitend over de lippen, maar de lippen worden genoemd, terwijl feitelijk, en dat is aantoonbaar, heel het lichaam en daarmee heel het leven bedoeld wordt. Maar als we al iets aan de Heer zouden geven, dan zouden het de lippen zijn, dus ook het makkelijkste. Toch? Wat ligt er meer voor de hand dan met het hart geloven en dus met de mond beleiden? Dat was Romeinen 10. Deuteronomium 30 en aangehaald in Romeinen 10. Hè? Met het hart geloven en met de mond beleiden. Dus het eerste wat men doet, namelijk de dingen die men gelooft, ook inderdaad spreken. Maar men zou die dingen niet alleen spreken met de lippen, maar ook met de handen en de voeten. Wij zouden namelijk al onze leden stellen tot offer. Precies, God de welbehagelijk offer. Al onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid is de gedachte. Maar het begint bij de lippen. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, namelijk de vruchten der lippen die zijn naam beleiden, eveneens ontleend aan het Oude Testament. Dat moet ik even kijken hoor. Hosea 14, vers 3, daar komt dat vandaan. Laten wij offeren de varren onze lippen, staat daar. Als dat geen beeldspraak is, weet ik het niet meer. De varren, stieren. In de zin van offerdieren, in de zin van offers. Laat ons offeren de varren onze lippen, staat daar. Toch? Waar staat het dan niet? Hosea 14, vers 3, hè? Ja. Goed. Maar hij noemt de lippen, zei ik, maar hij bedoelt het hele lichaam. Kijk maar, vers 16. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid. Dat is veel duurder. En dus moeilijker. Nou ja, voor sommigen. Vooruit de man. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dus eerst opofferen offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen, maar daarna weldadigheid en mededeelzaamheid. En dat is een volstrekt materiële aangelegenheid dus. En het wordt net zo goed genoemd, offers. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Want de gedachte is dat we niet alleen onze lippen zouden offeren, maar heel ons lichaam en daarmee in de praktijk heel ons leven. Dat is het idee. Begrijp je me goed, dat betreft niet alleen de collecte, dat betreft gewoon heel ons leven. Wij zouden voor elkaar wat over hebben, elkaar bijstaan, weet ik veel wat. Ik weet wel dat de behoefte daaraan in een samenleving als de onze wellicht niet al te groot is, maar hij is er wel degelijk. Bovendien is ook niet de gedachte, hoewel die zich opdringt via het volgende vers, dat we onze voorgangers af en toe wat toe zouden stoppen of zoiets. Zoals gezegd, principieel praat ik liever niet over die dingen. Maar aan de andere kant, wij zouden inderdaad ook zorg hebben voor elkaar en elkaar ook inderdaad het nodige verschaffen. Dat was een citaat, maar niet uit de Bijbel. Hè? Nee? Hebben ze jou dat niet voorgelezen, jongen? In het stadhuis, dat echt lieden verplicht zijn elkaar het nodige te verschaffen. Ze vertellen er alleen niet bij wie bepaalt wat nodig is. En dat is met opzet, want dan nou kan iedereen er tenminste onderuit. Want anders is er geen begin eraan natuurlijk. Hè? Toch? Nou goed. Zijt uw voorganger gehoorzaam, zijt een onderdanig, want ze waken over uw zielen. Ik ben geneigd vers 8 tevoren te lezen. Degene die over uw zielen waken, zijn uw voorgangeren. En als ze over uw zielen niet waken, zijn het uw voorgangeren niet. Dat is voor alle zekerheid, want sommigen noemen mensen hun voorganger gewoon omdat ze ze daartoe aangesteld hebben en daarvoor betalen. Maar dat maakt ze niet tot hun voorganger. Dat begrijp je toch? Of zeg ik het snel? Ik zeg het liever zo snel mogelijk, dit soort dingen. De voorgangers zijn degene die over uw zielen waken. Begrijp je me goed? Over uw zielen, niet over uw geest. Dat doen ze ook, maar dat staat hier niet. Over uw zielen. Heb je dat? Dat is nog steeds het praktische leven. Want heel de schrift, voorgangers en degene die voorgaan met het woord, dat is zo in de eerste plaats, ze worden geacht leraren te zijn, maar ze doen dat opdat de mens Gods onderwezen zou worden in de rechtvaardigheid, opdat hij tot alle goed werk volmakelijk toegerust zou zijn, en dat heeft alles van doen met de ziel, met de praktische wandel, dus het is een volstrekt praktische aangelegenheid. En dat is wat hier ook staat. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. En ze moeten daar zelfs rekenschap van afleggen, staat er. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende. Nou goed, kreunende staat daar. Hè? Daar komt de uitdrukking vandaan, God hoort hen brommen. Kennen die uitdrukking ook of niet? Nee? Wat gewoon? Echt niet? Zo, moet wel, hoor. Nou goed. Want dat is u niet nuttig. Dat vind ik altijd een leuke formulering. Dat is u niet nuttig. Voor die voorganger ook niet, en zelfs bijzonder onprettig. Maar dat is u niet nuttig, komt u niet ten goede. Dat is wat er staat. Hè? Nou ja, niks aan toe te voegen. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk handelen. Verder komt het niet, want de apostel is zich bewust dat hij ook en juist hij blootstaat aan veler kritiek, uiteraard. Maar hij geeft dan toch maar een persoonlijk getuigenis en zegt, voor zover ik weet, wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben en wij willen in alles met ere wandelen. Dat er op oneervolle wijze over gesproken wordt, ook over Paulus, tot vandaag. Dat is een duidelijke zaak en dat is ook niet echt te voorkomen. Waarna we alsnog weer dus terechtkomen in de laatste verse van dit hoofdstuk. En daar heb ik weinig meer aan toe te voegen. Waar het om gaat is inderdaad dat wij zo'n grote herder hebben. Het is niet maar een zondagsschoolverhaaltje. Wij zijn schaapjes en de Heere is de herder enzovoorts. Maar integendeel, het is een volstrekt bijbelse waarheid dat waar wij deel uitmaken van deze kudde en inderdaad de herder volgen, is het ook inderdaad de herder die waakt over ons. Maar ik moet u meteen zeggen, de belangrijkste functie van de herder is niet zozeer over ons te waken, maar is om ons te voeden. Want wat de herder zou doen, is de kudde brengen naar grazige weiden. U kent het verhaal waarschijnlijk, want ik vertel het altijd precies hetzelfde. Voor zover er over de kudde gewaakt zou moeten worden, gebeurt dat gewoon niet door de herder, maar door de herdershond. En de herdershond is per definitie de vijand van de schapen. Dat zeg ik ook altijd, hè. Als een hond lelijk begint te doen, vals wordt, wat gaat hij dan doen? Schapen doodbijten. Dat is gewoon zo. Dat is wat hij doet, schapen dood. Die zijn dikwijls geen schapen in de buurt, maar dat is wat honden doen. Zijn van nature de grote vijand van de schapen, niettemin. Of juist daarom worden ze gebruikt om de kudde bijeen te houden. Toch? Nou, dat doet de vijand wel, ons bijeen houden, denk ik altijd. Dat is wat kuddedieren doen. Als een vijand waargenomen wordt, dan kruipen ze zo dicht mogelijk bij elkaar. Dat is altijd zo. Dan hebben ze zo min mogelijk oppervlak, heet zoiets, naar de buitenkant. Hè? Dus dan zijn ze het beste beschermd. Zeker degene die in het midden lopen, maar vooruit. Maar dat is wat honden doen. Wat de herder doet, is niet de schapen bewaken, maar wat de herder doet, is de schapen brengen naar het voedsel. Dat is waar het over gaat. Een kuddeweide wil zeggen, ze bij het voer brengen. En dat is wat in hoogste instantie de grote herder der schapen doet. Uit vers 20. En in lagere instantie doen die andere herders dat ook, waar Petrus het over heeft. Dus die oudsten, of hoe ze maar genoemd worden, in 1 Petrus 5 is het, geloof ik. Maar niettemin, de belangrijkste die dat doet, is de Heer zelf. Hij zal ons daar brengen. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Daarom maken wij nooit zo geweldig veel propaganda. Waarom zouden wij? De Heer zelf zou zijn kinderen, zijn schapen brengen bij het voer. Als wij hier goed voer hebben, brengt de Heer ze hier. Dat is gewoon zo. En als u zegt, maar er zijn er toch wel wat weinig, dan weten u en ik dat dat ook niet komt omdat wij geen activiteit ontwikkeld hebben, maar gewoon omdat er niet meer zijn die in de praktijk volgelingen zijn van de Heer. Dat is wat er op neerkomt. Ik weet dat het wat arrogant klinkt, maar zo zit het toch wel. Wanneer wij de Heer willen volgen, naar zijn stem luisteren, zal hij ons brengen naar grazige weiden. Dat is gewoon hoe het is. Hij zou namelijk ons brengen bij dit woord. Hij is het woord, hij geeft ons het woord, hij brengt ons bij het woord, wat er maar wezen mag. En daardoor zouden wij opgevoed worden. De essentie van heel ons leven als gelovigen is dus dat wij volgelingen zijn. Discipelen is het woord trouwens, heel Handelingen door. Dat wij volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. Niet in de zin dat we lopen waar hij gelopen heeft, letterlijk. Maar in de zin van dat wij navolgers van Christus zijn, zoals Petrus het ook zegt. Navolgers van Christus zijn en dus met hem smaadheid dragen. Met hem lijden wellicht, maar niettemin ons volle vertrouwen stellen op de beloften die God gegeven heeft. Op het woord Gods. En onze verwachting stellen op de vreugde die ook ons is voorgesteld uit het voorgaande hoofdstuk. En onderweg daarheen heeft de Heer gezegd, zou hij ons niet begeven, zou hij ons niet verlaten. Hij zou ons geven inderdaad het brood des levens. Het woord des levens, zoals het in Johannes 6 heet. dat uit de hemel is nedergedaald, van Gods wegen geopenbaard, en het strekt tot voedsel en dus tot leven van ons, voor zover wij inderdaad naderen tot die troon der genade, of met de uitdrukkingen uit dit laatste hoofdstuk, voor zover wij komen tot dat altaar, waar we ons aan hem toevertrouwen, waar we hem erkennen als onze Heer en de Heer van ons leven, is hij degene die voor ons zorgt, nu in elk geval, maar wat veel belangrijker is uiteindelijk toch, daar zal hij ons brengen naar de bestemming die hij voor ons bepaald heeft. Namelijk, hij zal ons brengen naar onze aanstelling tot zonen. Dat was Romeinen 8. En hij kan dat doen, en dan grijp ik helemaal terug op het onderwerp als zodanig, hij kan dat doen omdat hij dezelfde ervaring heeft als wij. Omdat hij mens is, ik wil niet eens zeggen was, maar mens is, en die in ieder geval in dezelfde omstandigheden geleefd heeft als wij. Ook hij was degene die bewust uitging buiten de legerplaats, zich ten dienste stelde van God in de hemel, en inderdaad trouw bleef aan het woord en de belofte die God gedaan had. En hij heeft inderdaad het einddoel, heette dat hè, in hoofdstuk 12, bereikt. Dat wil zeggen, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En daarom, vanwege die weg die hij ging, is hij de ideale hoge priester, de ideale herder, de overste leidsman enzovoorts, die inderdaad weet wat wij nodig hebben. En hij weet het uit eigen ervaring. En hij kan dus inderdaad en zal ons geven wat wij nodig hebben, zolang wij inderdaad hem gehoorzaam zijn. Dat is de enige voorwaarde. Maar dat lijkt me toch niet zo geweldig moeilijk, die voorwaarde. Want waar wij dat doen, verliezen wij weliswaar ons eigen leven. Wie zijn leven zou willen verliezen, ziel staat er trouwens, zeg het er maar even bij, in Johannes. Wie zijn leven zou willen verliezen, zijn ziel, zijn eigen levenswandel, die zal het behouden, want hij zal het krijgen van de Heer zelf, die inderdaad ons leven geworden is. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat u ons getrokken hebt inderdaad uit deze duistere wereld. En dat wij inderdaad ons als uw kinderen sindsdien ons mogen onderwerpen aan deze hoge priester van het nieuwe verbond. De stem van onze herder mogen volgen, hem mogen nawandelen, inderdaad buiten de legerplaats en wellicht in de woestijn, maar niettemin, we mogen weten dat u ons brengt aan deze grazige weiden. Wij danken u dan dat we ook in alle vrijmoedigheid steeds opnieuw uw woord mogen openen en bepaald mogen worden bij deze onwankelbare waarheid. Bij deze genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven, ons bewust mogen zijn dat wij die van nature zondaren waren, niet alleen kinderen Gods geworden zijn, maar bovendien deze herder mogen kennen, deze Heer mogen kennen die ons niet begeeft en ons niet verlaat, maar die integendeel onze helper is onder alle omstandigheden. Wij danken u dan voor dit voorrecht te mogen leven in afhankelijkheid van u, in de zekerheid van uw belofte en de zekerheid ook van dat u die beloften zult waarmaken. Wij danken u voor uw trouw. Wij danken u voor uw kracht die in onze zwakheid volbracht mag worden. Wij danken u dat u ons inderdaad alles geeft wat wij nodig hebben. Omdat u inderdaad in staat bent om behoorlijk medelijden te hebben met de onwetenden en dwalenden. We danken u daarom, Vader, dat waar wij onwetend en dwalend zijn, dat u ons inderdaad leiden wilt. En ons inderdaad wilt leiden in heel de waarheid, maar bovendien ons wilt leiden naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst, waarna we mogen uitzien. Wij danken u voor die rijkdom waarmee u ons dan gezegend hebt. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw werk, op grond van uw verkiezing en op grond in het bijzonder van dit verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Amen.